Jullie hebben ongetwijfeld een hoop gelezen op mijn website. Dan weten jullie dat deze avonden gaan over die overgang naar een leven vanuit dat ego-denken, naar een leven in afstemming met de diepere lagen van jezelf. Er zijn heel veel mensen die streven daarna en jagen daarin zelfrealisatie na. En dat is absoluut een omkering, een beginpunt van een heel ander leven. Maar waar ik je toe wil uitnodigen, is even erbij stil te staan waarom je daartoe zo'n groot verlangen hebt. Want daar heb je in het Oosten vaak teachings die zeggen, het gaat om de dood van het ego. Wat mij betreft gaat het om het begin van je leven. Het ego heb je nodig zolang je leeft. Het gaat erom dat je je niet meer identificeert met wat het ego allemaal roept. Maar dat je dat dienstbaar inzet voor dat wat je voelt van binnenuit. Want als je werkelijk voelt wat het grootste streven is van binnenuit, dan voel je misschien wel, dat is dit. Wat zou het mooi zijn als ik mezelf gewoon zo naakt durf te laten zien? Met al mijn overtollige pontjes, met al mijn onzekerheden, met al mijn whatever. En gewoon uiting kan geven aan dat wat er in mijn hart leeft. Zelfexpressie. Wat zou het nou mooier zijn dan dat? Want van binnenuit is er een enorm verlangen om te leven en om expressie te geven middels dit leven. Het is niet om de dood van een of ander ego. Maar het is misschien een middel waarvan wij denken, hé, daar kan ik leven. Wat ik voel vanavond is dat we het over levensvreugde moeten hebben. En ongetwijfeld komen hier een heleboel vragen zo meteen naar voren. Mijn rol is daarin vooral dingen te weerleggen. Misverstanden. Mensen leven voornamelijk op misverstanden. En je merkt, ik ga hem toch ietsjes achter zetten, want hij piept, hè? Er zijn ontzettend veel misverstanden waarvan we niet doorhebben dat het misverstanden zijn. Als je dit gevoel als uitgangspunt neemt, gaat het niet er alleen om dat je volledig totale acceptatie van alles krijgt, maar ook en vooral, misschien ken je het wel, dat je langs de spiegel loopt en je denkt, hé, maar dat beeld klopt helemaal eigenlijk niet met wie ik ben. Of dat hoe ik omga met diegene, dat klopt eigenlijk helemaal niet zoals ik het voel. Dus het lijkt een verschil te zitten in hoe wij de fysieke werkelijkheid leven en vorm hebben gegeven, en zoals de stroom van binnen aangeeft. Als we die fysieke werkelijkheid even kijken, dan kunnen we die grofweg in 4 delen opsplitsen. De relatie die we hebben met onszelf, en dat we die acceptatie met onszelf voelen, met ons door zelf door de deur kunnen, begrepen hebben dat het ego dienstbaar is. Het is al een heel groot ding, hè? Daar worstelen al heel veel mensen mee. Hoe ga je eigenlijk met jezelf om? Hoe ga je met het ego om? Hoe durf je volledig te zijn? Vanuit daar gaan we kijken, hoe is de relatie met de anderen om ons heen? Want feitelijk zit er geen enkele verschil in hoe we met onszelf omgaan en hoe we met onze omgeving omgaan. Sterker nog, het is één groot reflectiepunt. Als je kijkt hoe je met de omgeving omgaat en wat je van de omgeving vindt en erover oordeelt en afkeurt of opemelt, dat is exact een reflectie van hoe het hier binnen aan toe gaat. Het is een soort van 1-op-1. Dan een derde poot. Hoe is eigenlijk je relatie met je fysieke werkelijkheid? Er zijn heel veel mensen Zeker die zijn geïnteresseerd in spiritualiteit. Die hele fysieke werkelijkheid eigenlijk een beetje links laten liggen. En het niet als volledig durven te zien of daar een heleboel afkeuren op hebben. Terwijl daar je punt zit. Je bent niet voor niets in de fysieke werkelijkheid hier. En het is een hele bijzondere werkelijkheid. Je wilde hier zijn, anders was je hier niet. Kun je daar vriendjes mee worden? Kun je daar mee gaan samenwerken? Met je fysieke lichaam, met dat wat je in de wereld wilt doen, met de aarde, met het wat er zich afspeelt. Kun je zien, als je in de spiegel kijkt, dat het fysieke lichaam ook een expressievorm is van jou. En niet een aanhangsel wat erbij hangt. Wat je nou eenmaal mee moet doen. Het is niet voor niets dat mensen zich aangetrokken voelen tot een bepaald lichaam. Het vormt zich naar wat er iets aan vooraf is gegaan, namelijk jouw energetisch zelf. Maar we realiseren ons niet dat die energetische laag eerst was en daarna pas die fysieke werkelijkheid. Wij proberen in die fysieke werkelijkheid alles te veranderen. Terwijl die verandering van binnenuit moet plaatsvinden. Pas als dat hier is plaatsgevonden, merk je dat die fysieke werkelijkheid als vanzelf verandert. Dat je lichaam gaat veranderen. Dat de creaties die je aantrekt gaan veranderen. Wij leven zo in de slaapwandel van deze realiteit, dat we niet doorhebben dat er nog een wereld van ervaringen aan vooraf is gegaan die we over het hoofd hebben gezien. Als al die drie lagen op één lijn liggen, dan wordt het tijd om die expressie die je aan jezelf geeft in een vorm te gieten. Dat is jouw dienstbaarheid aan de mensheid en het veld van eenheid. Dat is wat mensen ook al noemen roeping. Dat is ook zoiets waarvan mensen denken, als ik dat vind, dan ben ik gelukkig. Maar daar ging van alles aan vooraf. Kun je met jezelf overweg? Kun je met je lijf overweg? Durf je jezelf te zijn? Snap je die fysieke werkelijkheid? En dan kun je daarmee spelen. Dan is het vrij van allerlei obstakels. Dan is het zo simpel als dit. Wanneer het in jouw bewustzijn verschijnt, is het bruikbaar. Is alles mogelijk. En om dit allemaal zo af te stemmen op die diepere laag, moeten we eerst ontdekken wat die diepere laag is. Want het gros van de mensen zit nog in de overtuiging, ik ben het lichaam met de gedachten en de emoties. Punt. Ik heb controle over mijn leven. Punt. Ik ben meisje, jongen, zoon van die of die. Ik werk bij die en die. Ik heb zoveel gestudeerd. Ik ben heel vriendelijk. Ik ben hulpvaardig. Dus ben ik een goed mens. Kan ik mezelf aankijken in de spiegel. Maar wat is daar? Is een onaardig stukje voorbij komt. Hoort het dan niet bij jou? Mag dat het er niet zijn? Of kun je zien dat alles in deze werkelijkheid continu aan verandering onderhevig is? Dat er geen enkele definitie te maken is van wie jij bent. Hulpvaardig, vriendelijk, prestigieus, whatever. Kun je zien dat alles zo verandert. Dat je zelfs op je 60ste nog verrast kan zijn van jezelf. God, had ik nooit gedacht dat ook nog in me zat. Nee, eerder nog niet, maar dat is nu. Je bent ook een veranderend organisme. Wat er voor nodig is om dat te kunnen zien en dat te kunnen beleven en dat te kunnen accepteren en met die stroom van verandering mee te gaan, is ontdekken dat jij het solide middelpunt bent waarvanuit alles verschijnt. Het solide middelpunt dat altijd en eeuwig hetzelfde blijft. Dat altijd en eeuwig hetzelfde is geweest en altijd het eeuwige hetzelfde zal blijven. Maar niet altijd in dezelfde fysieke vorm, als waarin jij nu verschijnt. Kun je zien dat alles energie is? En of het nou zich uit in boosheid, of het zich nou uit in verdriet of blijdschap, het is nog steeds dezelfde energie. En het zal nog steeds dezelfde energie blijven. Je kunt daar nooit van afkomen. En dat wil je ook helemaal niet. Maar je kunt wel daarmee gaan samenwerken. En te gaan zien hoe dat zich beweegt. Het gaan begrijpen. En erin meespelen. En gaan voelen. Het is niet erg als af en toe boosheid voorbij komt. Ik lijd niet als er verdriet voorbij komt. Ik ervaar hoe dat allemaal voorbij komt door mij heen. En ik ga kijken wat het me te vertellen heeft misschien. Of ik deind erin mee. Zoals het voelt op dat moment. Want heel veel mensen willen alleen de positieve kant van hun mens zijn. Hè? Niet de donkere. Maar donker bestaat alleen maar in jouw belevingswereld. Het was pas donker als jij het gaat categoriseren in donkere licht. En dat is waar mensen zo toe geneigd zijn, hè? Categoriseren, labelen, associëren, etiketten plakken. We willen het vastmaken, definiëren, identificeren. Het is een continue beweging van vastmaken. Schriften, dat was niet, dat was wel schriften. En het heeft natuurlijk ook een hele belangrijke functie. Want daarmee vormen we een tussenschakel tussen die hele wereld van energie en deze fysieke realiteit. Dat is de schakel waardoor een vorm tot stand komt. Er is dus helemaal niks mis aan dat mechanisme. Je hoeft niet van dat mechanisme af. Dat komt in labelt en identificeert. Maar het gaat erom dat je gaat zien dat het een mechanisme is dat functioneel is aan het vormgeven hier. En je daar niet per definitie mee identificeert als zijnde dat ben ik. En daar word ik dus ook toegedoemd en slachtoffer van. Het is een mechanisme dat functioneel is. Wat de beelden schift of kan schiften als je het goed gebruikt, afhankelijk van hoe het klopt bij zoals het op dit moment voelt. Maar dat betekent niet dat het over 5 minuten of 5 weken nog steeds hetzelfde is. Kun je zo flexibel zijn van geest dat dit mechanisme ook mee kan veranderen, zodat die creaties ook continu veranderen. En niet, dat is het beeld nu, dat is het dus voor de rest van mijn leven. Niet in een roeping, niet in een partner, niet in een plaatje van hoe de wereld moet zijn. Continu is dat aan verandering onderhevig. En dat moet ook. Want we groeien continu. We ontwikkelen continu. Dat wat nu klopt bij jou, klopt over een maand niet meer. Balans vinden in ons leven gaat dus ook niet over het vinden van een juist ritme. Het vinden van een juiste partner. Het vinden van een huis wat klopt. Het vinden van een baan dat klopt. Want balans is niet gefixeerd. Balans is het in evenwicht blijven, in die veranderende systeem van continu. In die continu veranderende systeem wat jij bent, de energetisch lijf. Balans vinden is dus balanceren. Eigenlijk op het lijntje tussen de fysieke werkelijkheid en die hele grote wereld van energie waar vanuit die impulsen komen. Waar ik jullie mee wil nemen, ook aan de hand van vragen, is jullie ogen te openen van die hele wereld van energie. Omdat die zo ontzettend logisch is. Er is niets mystieks, mysterieus of zweverigs aan. Het is gewoon realiteit. En als je de realiteit, de energetische realiteit, gaat erkennen, is het een grote energetische logica van de manier waarop de wereld om jou heen zich vormt. Dat betekent dat het begrijpen van die energie de basis is voor succes. De basis voor geluk. De basis van het gebruiken van je volste potentieel. Er is nog één ding wat in mij oplopt, wat belangrijk is hierin. Van cruciaal belang is. 2 dingen. 1. In verbinding gaan met die energie. In verbinding gaan met jezelf. In verbinding met de wereld om je heen die jou zelf is. In verbinding met deze fysieke werkelijkheid. In verbinding met alles en iedereen om je heen. In plaats van voor je helft je hoofd af te keren. En de andere kant op te kijken. Daaraan vooraf gaat natuurlijk het besef van dat alles één is. Want als je beseft dat alles één is, dat alles jij is, hoef je niet meer te vluchten. Hoef je niet meer uit verbinding te gaan. Omdat daar niet meer de verwarring zit van twee. De dualiteit waarin wij leven is niets anders dan ik en mijn projecties. Niet ik en ander, niet ik en buitenwereld. Ik en mijn projecties is één. Alles is één. En dan merk je, joh, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Oordelen, ik moet beter me voordoen voor de buitenwereld. Ik moet iets bereiken ten opzichte van de buitenwereld. Ik moet iets fixen ten opzichte van de buitenwereld. Maar die buitenwereld is er helemaal niet. Moet ik iets bereiken voor mij? Moet ik iets fixen voor mij? Moet ik iets... Maar hey, dat ik werkelijk ben, het is niet. Dat hoeft niet gefixt te worden. Dat hoeft niks te bereiken. Dat wil alleen maar erkend worden om zijn volledigheid. En expressie geven vanuit die volledigheid. Maar wanneer ik mezelf dan toch nog betrap op een oordeel naar de buitenwereld of een afkeur naar de buitenwereld, dan weet ik, hé, daar is iets wat ik in mezelf nog afkeur. Dat ik iets in mezelf in die donkere hoek liever wegstop. Waardoor ik dus ergens belet om volledig in het volste potentieel expressie te geven aan dat wat er op dit moment geleefd wil worden vanuit mij. Maar hé, betrap ik mezelf erop dat ik in die buitenwereld iets of iemand op een voetstuk zet? Dat ik van iets of iemand helemaal idolaat ben en helemaal bewonder? Ook dat is alleen maar jij. Want daarin heb je een stuk van jezelf nog niet gezien als zijnde jou. En daar komt er een projectie voorbij in de buitenwereld die jou weer herinnert. Hé, maar ik ben jij. Was je even vergeten dat dit ook in jou aanwezig was? Dat is die hele grote verwarring van verliefdheid bijvoorbeeld. Maar ook van leraren. Merk je de fun van die buitenwereld? In plaats van ervan weg te rennen, iets moeten te bereiken, gaan we ermee spelen. Gaan we het weer integreren. En continu ben je aan veranderingen onderheven. Dus er is continu groei, hè, van binnenuit. Continu een nieuwe vorm van expressie die doorevolueert bij wijze van. En dan merk je dat op het moment dat je dat nog niet ziet in je bewustzijn, dat het spel met de buitenwereld zich al gaat afspelen. We spelen onszelf uit in de buitenwereld. Omdat we het nog niet gezien hebben. En daarom is die buitenwereld zo leuk. Daarom is dat leven zo leuk. Het maakt niet uit welke kant je opgaat. Dat bewustzijn draagt alles. Het gaat erom dat het klopt. Dat het in overeenstemming is met de diepere lagen van jezelf. En dat je dan in de spiegel kijkt en merkt, wauw. Dit klopt vandaag, perfect. Wat leuk. En de wereld gaat zich aan jou manifesteren op een manier waarvan je denkt, wow, alles liep in flow en alles klopte en dit ging soepel en dat ging soepel. Je hebt ongetwijfeld wel eens zo'n dag meegemaakt. Dat is natuurlijk. Zo zou het altijd moeten zijn. En zo kan het ook altijd zijn. Wanneer je stopt te moeten fixen, wanneer je stopt jezelf te verloochenen, wanneer je stopt iets te moeten bereiken, wanneer je stopt iets te moeten fixen. gaan met die stroom mee, maar we blijven wakker. We zijn niet overgeleverd aan die stroom, maar wat we weten, die stroom is van binnenuit. Dat betekent ook niet dat ik zomaar allemaal overal in mee moet vanuit mij. Dat moet ik toch volgen? Het zijn allemaal reflecties. Geen signalen per se, het zijn reflecties. Het zijn feedbackmechanismes. Emoties geven informatie over hoe je zit. Projecties geven informatie hoe je relatie is met jezelf. Het is allemaal informatie. Wat je ermee doet is volledig aan jou. Maakt niet uit. Dus speel ermee. Neem een risicootje. Probeer vandaag dat en morgen dat. Dat was een bommetje. Is er iemand die naar aanleiding hiervan of iets wat er langer borrelt, iets zou willen inbrengen? En realiseer je dat als je op die stoel plaatsvindt, dat is de eerste keer een beetje griezelen, maar dat je ook dienstbaar bent aan de rest van de groep. Je zult ook merken dat er een bepaalde rode draad zit in al die mensen en dat ik de volgorde heel subliem gekozen is. En langzaamaan alle dingetjes duidelijk worden. En dat je niet eens zelf naar voren hoefde te gaan. Dat er iemand anders was die jou een vraag stelde. Zonder dat je wist dat het een vraag was. Maar we zitten natuurlijk niet voor niets op deze avond met exact deze groep bij elkaar. Je bent allemaal op een bepaalde resonantie hier gekomen. Is er iemand die wat zou willen inbrengen? Is het nog te spannend? Hi.
Wat ik wil inbrengen is dat ik op dit moment op een spannende periode in mijn leven zit met onzekerheid over werk en geld. Mm-hmm. En wat ik merk hoe mijn systeem erop reageert vaak is met stagnatie en bevriezen.
Ja.
En dat is heel vaak 's ochtends, gewoon geen zin om mijn bed uit te komen. En wat ik daarin ervaar is voor een stuk angst. Gewoon angst voor de toekomst. En als ik jouw boek lees, dan geef je aan de ene kant aan, probeer het helemaal te doorvoelen. En het helemaal toe te laten. En aan de andere kant geef je ook aan, bijvoorbeeld, van, ja, het zijn maar gedachten, het zijn maar gevoelens. En neem het allemaal niet zo serieus. Mm-hmm. En ik zit er heel erg in te zoeken van hoe ik daar nou op een goede manier mee om kan gaan. Ja. Ik merk als ik daar veel aandacht aan besteed, ik bevries eigenlijk alleen maar meer.
Ja. Laat het in fases neerleggen.
Ja.
Dus wanneer er zoiets voorbij komt, dit boek is vooral geschreven voor de mensen die heel erg in die identificatie zitten. Dus het gaat vooral over laat het. Kom eerst in een positie terecht van observator en het leven accepteren. Wanneer je vanuit daar het leven weer terug instapt, dan komt de volgende fase. Dus als jij 's ochtends wakker wordt met allemaal gevoelens van ik wil niet, en gedachten die bij mij komen, dan is de eerste stap, laat die gedachten voorbij gaan. En kom eerst weer terug in die stilte die je bent. En wanneer je dat middelpunt hebt gevonden, gaan we vanuit dat middelpunt, waarvanuit het niet uitmaakt wat voor emoties er voorbij komen, wat voor gedachten er voorbij komen. Want je bent even uit de identificatie gestapt, dan kun je kijken. Maar dan kun je ook observeren dat als ik die gedachten nog eens voorbij laat gaan, daar zit dus een identificatie. Wat nu in me opkomt, wat ik even tussendoor moet gooien is, dat er is een neiging om dingen bij iedereen, hè? Er is een neiging om dingen uit de weg te gaan in de mens. Maar daarmee duurt het proces alleen maar langer. Dus je wilt gewoon echt kijken. Maar vanuit de positie van observator. Dit is belangrijk. Dus het is een fase. Eerst weg en dan kijken. Mm-hmm. En dan, wat kom je dan tegen? Want vanuit de bevriezing kan je niet kijken. Vanuit de bevriezing kan je niet kijken.
Nou, ik merk dat ik deels vanuit het kijken niet heel veel verder kom. Dus ik bedoel, ik kan rustig zijn, ik kan een uur in mijn bed blijven liggen en ja, dit schiet niet op.
Nee.
Dus een strategie die ik ook regelmatig toepas, denk ja, dit werkt niet. Gewoon het bed uit en gewoon dingen gaan doen.
Ja.
Klaar. Mm-hmm. En gewoon die angst laten en gewoon in beweging gaan.
Ja.
Ik merk dat me dat eigenlijk veel meer brengt.
Precies. Ja. Want zen zijn betekent niet heel erg stilzitten, uitrusten en dus juist met die beweging meegaan. Waarin was goed. Als ik jouw energie bekijk, dan zit er ontzettend veel. Het spat hier, zeg maar, soort van uit. Mm-hmm. En ik heb het idee dat het niet per se mentaal is, maar ook op het gebied van inspiratie of zo. Maar het is niet gezakt. Mm-hmm. Het vindt zich vooral hier af. Dus om dat te integreren en dit wat hier allemaal gebeurt, echt in overeenstemming te brengen met deze fysieke wereld en daar een brug in te kunnen staan, moet het eerst zakken. Ja. Zodat het vanuit hier of zelfs vanuit hier naar buiten kan. Mm-hmm. Dus hier zit ook de daadkracht. Mm-hmm. Hier zit ook de kom op, gaan. Mm-hmm. Maar het moet in verbinding gaan. Mm-hmm. Voel je die?
Ja, die voel ik, ja.
Ja, die is belangrijk. Hoe, dat weet ik niet, maar ik denk dat als ik je hierop op wijs, dat je altijd voelt dat het gaat bewegen.
Nee, ik merk sowieso, wat ik al zei, van überhaupt, als ik in beweging ga, desnoods ga ik gewoon de alles doen, bij wijze van spreken,
ja.
Dat helpt al.
Ja. En vanuit die beweging, als je vanuit die beweging wakker blijft, dan merk je dat het continu beweegt, dat er continu ander soort impulsen voorbij komen. Mm-hmm. Waar ik je toe wil uitnodigen, is die te volgen. Gewoon als avontuurlijk experiment. Wat gebeurt er als ik die impulsen volg? En dan merk je dat je op een bepaalde flow gaat stromen. Maar dan merk je ook dat er ook impulsen zitten die gebaseerd zijn op angst. En dan merk je dat je systeem verkrampt. En wat ik heel leuk vind, waar ik van enthousiast word, is dat je de stap gaat maken om op die laag te gaan functioneren. En dat is dus meer feeling krijgen voor de meer subtielere lagen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd het hoofd erbij gebruikt en je daadkracht erbij gebruikt. Maar ik heb het idee dat je een hele snelle leerling bent. Dat het echt een kwestie is van dit.
Nou, wat ik merk, wat ik inderdaad deels merk op het moment dat ik doorheb hoe dingen werken, dat het dan snel gaat, ja.
Ja.
Ja. Ja. Tegelijkertijd als je dat zegt, durf ik het niet te geloven, maar...
Ja, dat is echt zo. Misschien zeg ik het daarom dat je het bevestigt. Ja. Want het is echt een kwestie van tijd. Een klein beetje tijd. Dat je dit door gaat krijgen en dat je... Maar dus dit moet eerst naar beneden. Dus het is heel goed dat je zegt, ik beweeg. Want dan voel je al, hè? Dan leer je al, oké. Er is dus beweging.
Ja, dat is wat waarom ik dus eigenlijk ook aan je voorleg. Dat ik zelf inderdaad voel van, ja... Het stil blijven staan met die gedachten en gevoelens breekt niet. Nee. Dus je moet gewoon in beweging gaan.
Ja.
Doe nog niet wat.
Ja, en blijf wel wakker in die bewegingen. Ja. Dus ook terwijl je beweegt, komen er overtuigingen voorbij. Mm-hmm. En dan merk je ook, oké, dit beweegt dus naar stagnatie toe. Mm-hmm. Want het verkrampt. En ik heb nu zo gemerkt hoe die flow voelt, daar kies ik niet meer voor. Mm-hmm. Want het brengt me niks. Mm-hmm. Dus je gaat die twee verschillende lagen ga je ervaren doordat je die beweging voelt. Maar je blijft wel wakker. Ja. Dus dit staat helemaal los van dat je in je bed moet liggen en gaan kijken. Kijken doe je gewoon terwijl je beweegt.
Ja, precies.
Ja. Ja. Dus ook als je terwijl je beweegt, waar dan ook in beweging met een verkramping voelt, dan is het ook een kwestie van seconden. Als je weet hoe die beweging voelt, oké, ik laat die beweging zijn, ik ga die gedachten er voorbij. Maakt er even niet uit. Ik voel die stilte. Het lichaam is nog steeds in beweging. De stroom verandert weer. En ik voel weer. Wat is die impuls nu? Welke kant gaat die beweging op? Oké. Dan ga je dat spel leren kennen. Je gaat leren meebewegen in het spel. En dan krijg je het heel snel door, denk ik.
Het maakt het wel inderdaad. Ja, het maakt het een spel.
Dat maakt het een spel, ja. En je hebt een hele zuivere intuïtie, hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dat is echt. Ja. Okay. En ook nog gevoelstaal hersens. Ja, dus gebruik het intellect, maar niet die piekergedachten. Mm-hmm. Dat hoeft niet. Tenzij ze dwingend blijven terugkomen. Mm-hmm. Hè, en willen misschien iets in gezien worden. Ja. Maar het is vaak functioneler om te gaan kijken naar je buitenwereld dan naar je piekergedachten. Want daar kom je in een soort van gesloten kokon terecht, spiraal. Nee, terwijl als het zo dwingend blijft terugkomen, weet je één ding zeker, dan gaat de buitenwereld mij laten zien wat er aan de hand is. En dat is ook eigenlijk veel leuker om op die manier te kijken. Mm-hmm. Maar weet wat het jij bent. Ja. En dan krijg je wel een situatie voorgeschoten die jou uitdaagt. Mm-hmm. Oké. Okay. Wat zal ik hier eens in experimenteren? Wat voelt op dit moment het meest kloppend? Kloppend. Niet per se fijn, kloppend. Dat is het verschil, hè?
Ja, dat is het verschil.
Klopt dit? Klopt het als ik een stapje naar links doe? Klopt het als ik een stapje naar rechts doe? Word ik er nerveus van? Klopt er iets niet helemaal? Voel ik weerstand? Oké, moet ik eerst even kijken voordat ik die stap zet. Het is allemaal informatie. Waarin je balanceert op die lagen. Dus door dit bewegen en door dit naar beneden te brengen, ga je balanceren, leren balanceren. Dat is waar je mee bezig bent op dit moment. En dan kom je op een hele andere manier terug. Ja? Voelt die klaar?
Nou ja, het is gewoon doen, hè. Gaan spelen, gaan ervaren.
Ja.
Dat is wat je zegt.
Ja.
Dat herken ik wel.
Ja, ik zie elkaar en je hebt het al meegemaakt. Je weet die beweging te vinden. Ja, het is nu nog leren vertrouwen en dan zien we dat het ook echt zo werkt. Ja. En blijf het verbinden met elkaar. Weet je, en mochten dat dingen op je pad komen die je rationeel denkt van, ah, dit is niet goed, hoe kan dit? Dan zul je zien dat ze uiteindelijk toch goed zijn. Als er dingen zo radicaal op je pad komen dat het echt niet anders had gekund, ja. Dan is dat kennelijk het beste scenario. Of in ieder geval het scenario dat het meest kloppend is voor dit moment. Ja. Zo hebben wij jarenlang bijvoorbeeld in een faillissement geleefd. En het heeft zo ontzettend veel vruchten afgeworpen op een heleboel verschillende terreinen. Dat het jaren waren dat ik dacht, zou echt niemand wil in deze schoenen staan en toch voelt het oké. Okay. En bleek. Gewoon omdat je dan scenario's aantrekt die het meest functioneel zijn om jou terug in die verbinding te brengen en in deze stand te zetten. Dus alles ook wat er in scenario's om je heen gebeurt, is dat wat het meest kloppend was en het meest functioneel was. Voor dat wat jij op diepere laag wilde ervaren en beleven en leren en ontwikkelen. Mensen worden soms best wel boos als ik dat zeg. En van ja, maar deze ellende heb ik toch echt niet gewild. Nee, heb je niet gewild. Maar hij is misschien functioneel en wel heel helend voor je uiteindelijk. En hoe lang het gaat duren, ja, dat is afhankelijk van hoe snel je inzicht krijgt. Ja. Dus het gaat nooit om dat het goed is, dat het altijd peace en vrede is, dat het altijd gelukkig en bla 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 is. Maar dat het klopt, dat het oprecht is. Misschien ken je wel die momenten dat je bijvoorbeeld slaande ruzie hebt en het is oké. Het is oké, want het is oprecht. Het is eerlijk. Je hebt eindelijk, komt er iemand uit de kast en die zegt volledig hoe het is en hoe het ervaren wordt. En dat is fijn, maar soms kom je bijvoorbeeld boosheid tegen. Of het negeren bijvoorbeeld, dat het helemaal afgesneden is. Of dat er spelletjes gespeeld worden. Dat het uit verbinding is. En dat is zo moeilijk om mee om te gaan, want je kan er helemaal niks mee. Het is uit verbinding, het is koud, het is weg. Maar als het werkelijk oprecht is, dan speel je het spel 100% oprecht. Dat maakt het allemaal niet uit. Dan is het die oprechte ervaring. En dat is wat kinderen bijvoorbeeld heel erg goed begrijpen. Die hoeven die boosheid niet onder stoelen te schuiven. Die hoeven het verdriet niet in te slikken. Dat laten ze gewoon gaan. En in de dierenwereld ook. Als bijvoorbeeld een dier een stresssituatie meemaakt. En dat gebeurt regelmatig en dat ze bijna ten prooi vallen aan een vijand. En dat ze het overleven. Dan gaat het hele systeem gaat shaken. Tot die stress helemaal in het lijfje is. En er blijft geen trauma over. Maar mensen schijnen dat allemaal te moeten onderdrukken. Die emotie mag niet zijn. Dat mag ik niet laten zien. Maar je hele systeem hier reguleert continu dat allemaal. Zodat je systeem weer gezond is. Kinderen snappen het, dieren snappen het, grote mensen kennelijk nog niet. Terwijl het zo wel maf is, dat die zo arrogant zijn aan de wereld willen heersen. Gekke wereld eigenlijk, gekke ras zijn wij. Hè? Zoveel dingen zijn precies anders dan wat wij denken. Die komen nog wel een paar keer tegen vanavond. Is er nog iemand die naar voren wil komen? Zijn jullie al verlegen vanavond?
Okay. Hallo. Ik zal even kijken of ik mijn vraag het beste kan verwoorden. Wat ik merk bij mezelf, ik heb het gevoel dat ik steeds meer aan het begrijpen ben hoe dingen werken en ook in mij wat ik allemaal zou kunnen als ik het toe zou laten. En wat ik heel lastig vind is, omdat dat gevoel steeds groter wordt, dat ik denk van, oh weet je, ik heb het gevoel dat ik op heel veel vlakken heel veel zou kunnen. Dat als ik onzekerheden heb, dat ik ook super streng ben voor mijn onzekerheden.
Ik begrijp het niet helemaal. Breid het even uit.
Dat, bijvoorbeeld, als ik hem heel concreet pak met een voorbeeld. Als ik kijk naar mijn werk, dan ben ik steeds meer zeker aan het raken. Ik denk van, oh, ik geloof dat in verschillende bedrijven, of dat is waar ik nu werk, of dat het anders is, dat ik heel veel zou kunnen bijdragen. Maar het feit dat...
Dat noemde je net ook, ik kan veel doen, ik kan veel bijdragen.
Ja?
Waaraan?
Nou ja, misschien is dat wel wat ik lastig vind. Dat ik nog niet precies weet waaraan. Dat ik het gevoel heb dat er potentie in zit, maar omdat ik het nog niet weet.
Nee. Onderzoek goed wat je motivatie is om graag te willen bijdragen. En om je kwaliteiten als bijzonder te willen zien. Waarom zou je eerst die en die kwaliteiten moeten verwerven voordat je jezelf bijzonder kan zien, ook zoals je nu bent? En wat dacht je van gewoon dingen te doen omdat je ze leuk vindt? En niet per se omdat ze ergens toe bij moeten dragen. Want dan maak je het voor jezelf weer zwaar. Daarmee leg je het voor jezelf weer buiten jezelf. En daar ga je het nooit mee bereiken. Want als je dat bent en je hebt die kwaliteiten verworven, dan is het weer niet goed genoeg en dan ga je weer je best doen om verder te komen. Of dan heb je iets bereikt en dan denk je, ik kan nog veel meer bereiken. Ik moet harder werken om nog meer mensen. Bla bla.
Ja, dat herken ik.
He, dus wat ik hoop bij jou, je toe te inspireren, is dat je de ontspanning kan vinden dat je gewoon mag doen wat je leuk vindt. Precies op de manier waarop je het leuk vindt. En waar je dan ook bent, maakt niet uit. Want de wereld komt naar jou toe als ze je nodig hebben. En jij hoeft niet te gaan kijken waar je iets kan doen. Voel je hem? Het is onrustig. Mm-hmm. En dit is niet onrustig. Dit is gewoon een hele ontspannen, relaxte positie. En hij is eerlijk en oprecht. Want als je gaat kijken wat er op je afkomt, dan weet je hoe je ervoor staat. En anders ga je nog in allerlei schijndingen zitten. Okay. Het is uit die beweging mm-hmm. naar dit.
En hoe doe ik dat?
Door iedere keer wanneer je jezelf erop betrapt op gedachten als dat zou ik kunnen bereiken, dat zou ik kunnen doen, of als ik dat toch eens, een soort van streven of een soort van willen of een soort van willen, doelen, dan weet je, daar is ego aan het woord. De enige streven die je zou moeten hebben is zijn en expressie geven aan wie je bent op dit moment. Voor jezelf, voor de fun, omdat je het leuk vindt. Omdat dat het allerliefste is wat je doet. Dus als je je betrapt op willen, dan laat je dat voorbij gaan. En dan adem je een keer. Nu. Nu, nu. Dat zou een mooie mantra voor jou zijn. Nu, nu, nu. Nu zit ik mijn billen op een stoel. Ik voel een voet op de grond. Ik hoor een heel klein beetje geluid in de zaal. Ik hoor de stem van Vera. Als je luistert naar mijn stem zonder hem te willen begrijpen, voel je alleen maar dat die klank resoneert in jou. En je merkt ook dat mijn stem een andere toon krijgt. Omdat ik je wil prikken op de resonantie van de frequentie die ik nu aan het spreken ben. Waar voel je die? Deze frequentie is de frequentie waar je heen moet. Waar voel je die in je lijf? Yeah. Mm-hmm.
Yeah.
Oké, dit is je hart. Mm-hmm. Zak naar je hart. Je hart is altijd in het nu hier en nu. Je hart is de poort naar een goede verbinding met de aarde en het hier en nu en een connectie met het veld van onbegrensde mogelijkheden. Wanneer gaat zitten in de frequentie van willen bereiken, streven? Voel je? Adem je. Dan ga je weer terug naar die rust, want dat is die poort. Daar maak ik verbinding met de aarde en het veld van onbegrensde mogelijkheden. En ik ga voelen welke impuls krijg ik vanuit mijn hart. Wat is het wat ik op dit moment het allerliefste wil? Okay. Voel je hem wel, hè?
Ja, ik denk. Ja.
Dus ga ik steeds weer terug naar dit punt. Steeds wanneer je denkt, ik vlieg weer weg. In allerlei snelte. Voelt het hier? Klopt dat nog met wat ik doe? Klopt dat wat ik doe nog met dit? Is het nog afgestemd? Ben ik nog in tune? Of ben ik ontstemd? Letterlijk en figuurlijk. Ja? En dan merk je dat er geen perfecte bedrijf is, geen perfect werk, dat het continu verandert. Jij heel bedankt voor dit voorbeeld. Je merkt dat steeds meer mensen ook vanuit hier gaan leven. En organisch meebewegen in dat waarvoor ze bedoeld zijn. Dat je merkt dat je ook in bedrijven komt waarin er organische verandering mogelijk is. Je merkt ook dat bedrijven zich gaan aanpassen. Omdat er steeds meer mensen op deze manier gaan leven. Het klopt niet meer om een functieomschrijving te maken en daar een persoon bij te vinden. Je komt de juiste persoon tegen en je maakt er een functieomschrijving omheen voor dit moment. En over een paar maanden hebben we eens evaluatie en dan kijken we of dat het nog uitgebreid of ingekort of opgeschoven wil worden. Zo hou je personeel top. En je bedrijf ook, want je groeit organisch mee. Voor de bedrijfsmensen onder ons. Want ja, een bedrijf is toch mensen, hè? Zonder ziel achter, of achter wat voor ook product is het niks. Meneer Apple had het begrepen. Hebben jullie die film gezien van Steve Jobs? Prachtig. Die had het begrepen. Ik blijf trouwen aan dat beeld wat ik voel van binnen. Die had ook zo'n visie. En die visie was die intentie van binnenuit. Die intentie. En daar zocht hij al zijn mensen op. Zodat ze pasten bij die visie. Dat is een intentie hier. Geen per se doelstelling. Het is een intentie. Dan kan je meebewegen, meegroeien. Ja, gaaf, hè? Ik ben zelf helemaal enthousiast. Wat is het volgende onderwerp, jongens? Hallo. Mooi wat je deed. Ja, je maakte contact met het publiek.
Ja.
Deed je dat bewust? Was je volledig bij toen je dat deed?
Ja. Ja. Ja.
Mooi.
Ik en mijn projectie. Ik werk in de gezondheidszorg, thuiszorg. En ik kom heel veel mensen tegen. Vanmorgen, 8 mensen. Die allemaal heel... ziek zijn en gezond zijn, heel veel gezondheidsklachten hebben. En dan ik en mijn projectie.
Oké, fijn dat je dit noemt. Want heel veel mensen verliezen zich in het idee, ik moet kijken naar mijn projecties. Dus als ik dan allemaal ziekte zie, oh jee, wat betekent dat voor mij? Maar ik wil dat je kijkt naar wat die projectie doet met jou. Dus hoe die projecties resoneren in jou. Dus je kijkt niet per se naar, maar dat is zoals het binnenkomt, hè? Dus jouw zintuigen ontvangen. Dus je kijkt naar hoe dat wat je ontvangen hebt, doordat je kijkt naar, doet in jou. Als je dan al die zieke mensen ziet, wat doet het dan met jou?
Nou ja, ik kom in één huishouden en er wordt volop gerookt. En dan ga ik terug in de tijd, vroeger. Bij ons thuis was, waar mijn vader ook aan tafel zat, die een longprobleem had en waar gerookt werd.
En wat vind je daarvan? Want nu verliest u ons in het verhaal. Wat vind je daarvan?
Nou, wat ik zeker vooral niet meer doe, is veroordelen. Want wij snapten het toen niet. We waren daar toen niet mee bezig. Nee. Dus dat is wat ik nu ook zie.
Maar ik voel wel een oordeel in je. Dus als je een oordeel voelt en je stopt hem weg, ben je nog verder van huis. Als je een oordeel voelt, wees dan ook zo oprecht dat je erkent, ik voel een oordeel. En ik ga kijken, wat voor een oordeel? Want anders kan ik nooit mezelf oprecht zien. Weet je, als je werkelijk oordeelloos bent, dan maakt het helemaal niks uit. Dan zou je er ook niet meer mee bezig zijn. Maar als je er wel mee bezig bent, ja... Zit daar nog een oordeel?
Ja, misschien ook wel van, hoe hebben wij dat kunnen doen? Dat wij dat niet gezien hebben. Dat
want?
Nou, dan noem ik even mijn vader, die dan eigenlijk een longprobleem had toen. En die naar buiten ging om een frisse lucht. En wij zaten binnen. Zo, dat hè. Zo, ja. Van, ook een stukje schuldgevoel misschien wel. Mm-hmm. Van, dat is wat dan gebeurt.
Mm-hmm. Als je gewoon echt gewoon weer platvloers mag oordelen, dat mag even.
Ja.
Wat komt er dan voor oordelen in je op?
Hoe hebben we dat kunnen doen?
We of die mensen?
Nee.
Oké, maar
als gezin, in ons gezin zeg maar, ja. Maar ik ook net zo goed.
Hoe hebben we dat kunnen doen, want?
Dat we zo blind waren of zo, ik weet niet.
Blind voor wat?
Dat we niet zagen dat iemand... onder ons gedrag dat iemand anders lijden toebrachten of zo.
Oké. Dus als ik hem even mag vertalen, want het is veel zinvoller om te kijken naar de projecties die nu in de wereld komen, dan om 30 of 40 of ja, tijdens dus terug te kijken.
Ja.
Dus als ik jouw oordeel even mag vertalen, dan zou er een soort van oordeel zijn als: hoe kun je nou een ander lijden bezorgen?
Ja.
Ik oordeel over jou omdat ik vind dat jij een ander lijden bezorgt.
Mm-hmm.
En daar kan je wat mee. Dus wees alsjeblieft vrij in jezelf voor je eigen onderzoek om wel te oordelen. Kijk wat het exacte oordeel is hier.
Mm-hmm.
En dan gaan we naar binnen. Ik zou het van mezelf nooit accepteren als ik een ander lijden bezorg.
Mm-hmm.
En daarvoor doe ik dit. En laat ik dit.
Mm-hmm.
Hoeveel van jouw potentieel gooi je overboord? Hoeveel doe jij voor anderen terwijl het eigenlijk niet bij je past? Omdat je een ander geen lijden wil bezorgen. Terwijl je eigenlijk helemaal niet weet hoe een ander lijdt. Want dat is aan die ander.
Mm-hmm.
Ik loop een klein stukje met je mee, begrijp je hoe het werkt?
Ja.
Dus als je nog zo'n dag als vandaag een belangrijke wens ziet, wat is dan het wat je het meest in het oog schiet op dit moment nog?
Heel begripvol. Ik voel wel heel veel begrip voor. Of althans, ik probeer. Ik herken de situatie. Dat is het.
Ja. Oké, als we het thema begripvol bekijken, hè? Onderzoek dan eens voor jezelf of begrip hebben altijd in elke situatie goed is voor jou.
Hmm.
Of dat je dat zo ontzettend belangrijk hebt geacht, dat je dat nooit van af mag wijken.
Hmm.
En dat dus eigenlijk altijd een ander meer begrip krijgt als jij voor jezelf.
Hmm.
In hoeverre moet je zo begripvol zijn aan de buitenwereld? Hoe ver ga je over je eigen grenzen door begripvol te blijven? Ik noem maar wat dingetjes, hè?
Mm-hmm. Ver.
Ja.
Mm-hmm.
Dat is het onderzoek waard.
Ja. Ja.
Eerst jij. De wereld om je heen is een projectie. Eerst jij. Je kan voor niemand zorgen als je niet eerst.
Dus de situaties die ik zie is puur voor eigen onderzoek.
Ja.
Alles is voor eigen onderzoek.
Dus oordeel alsjeblieft niet in iemands gezicht, dat is niet nodig.
Nee.
Want je weet dat het je eigen projecties zijn.
Mm-hmm.
Oordeel en kijk wat voor oordeel je aanhoudt.
Mm-hmm.
En oeps, hoe je jezelf daarmee gevangen zit.
Ja. Ja. Oké.
Okay. Ja, dus er voel je oordeel. Dus ze zijn prima. Ze geven informatie.
Ja.
Dit is wakker worden, hè?
Mm-hmm.
Stikken een beetje wakker worden, bewust worden van je eigen patronen. Mm-hmm. Van de misverstanden waarmee je jezelf gevangen zit. Hè? Begripvol is dit een misverstand.
Ja, blijkbaar, ja.
Ja. Want soms is het heel liefdevol om gewoon te zeggen, ja. Joh, stop eens even met zeuren, pak je leven in je handen of zoiets.
Ja, ja, ja.
Mm-hmm. Ja, maar nee, nu heb ik even gewoon geen begrip.
Mm-hmm.
Je kan me wel helemaal leeg zijn, ik kan wel blijven helpen, maar er verandert helemaal niks.
Mm-hmm. Maar dan zou ik ook moeten stoppen met mijn werk dan?
Nee. Tenzij je op een gegeven moment merkt, ja maar dit is niet meer de rol die ik moet spelen.
Ja.
Want als je al die patiënten kijkt, dan merk je ook dat er ontzettend veel verschil in zit. In de zieke, zielige, zwakke, nog zichzelf zwakker makende zuigers. Die echt niet beter willen worden, want dan verliezen ze ook al die aandacht.
Ja, dat bedoel ik.
En de mensen die het gewoon dragen. En ondertussen een grapje maken.
Ja.
Wauw, daar heb ik respect voor. En begrip, wauw.
Ja.
Kom graag, ik help je graag. Want ik zie dat je het nodig hebt, ik doe het zo graag.
Ja.
En daar mag je selectief in zijn, want anders ga je allemaal mee in ego-spelletjes. Ik kan het nog geen seconde verdragen als iemand zulke verhalen oh, ik krijg wel eens zulke e-mails, hè. En dan zijn het ook nog eens e-mails zonder punten en spaties en witregels. Vol met ellende over vroeger. En ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat zoek ik wel. Waar zit het vraagteken? Maar heb ik helemaal niks aan als ik op dat niveau antwoord geef. Dit is niet mijn functie, niet mijn rol. Je hebt er geen fluit aan.
Hmm. Ja.
Maar het blijft toch nog, ja, het blijft toch nog iets zitten.
Mm-hmm.
Ja.
Vertel eens. Voor je borrelen.
Nou, vooral dat van dat je in een zorgsituatie zit, dat is mijn werk. Ik blijf toch bij die mensen komen.
Ja.
En ik blijf toch die slachtoffers steeds weer opnieuw.
Ja.
En dan ik en mijn projectie.
Ja, dus graag voelen voor jou. Op ieder moment, want iedere situatie is anders. En ieder moment is die persoon ook weer anders. En morgen zijn die personen ook weer anders. Ga ieder moment voelen. Wat voel ik dat ik oprecht wil doen op dit moment?
Ja. Ja. Dat snap ik, ja.
Want dan bied je ook werkelijke hulp, omdat het met liefde gaat. En dat je voelt, wat is belangrijk. Kennelijk zit ik in een rol, in de functie als hulpverlener op dit moment. Dus ik voel wat voor hulp ik op dit moment echt oprecht wil geven. En dan kan je zelf nog eens voor verrassingen komen te staan.
Hmm. Ja, dat voel ik ook wel eens. Ik bedoel, dat ik andere dingen doe als ik moet doen.
Ja.
Maar ja, dan zit ik ook weer in een systeem, hè. Wat moet en wat niet moet. Ja. Wat wel mag en niet mag.
Ja. Maar goed, nou ja, weet je, sommige dingen, daar hou je blijft gewoon binnen bepaalde grenzen, hè.
Mm-hmm. Ja, ja.
Maar er zijn altijd achterdeurtjes, hè. Mm-hmm.
Ja.
Vera, mag ik wat vragen? Zit zij dan nu voor zichzelf en niet voor de patiënt, hoor ik dat zeggen?
In iedere relatie, in iedere uitwisseling zitten we daar voor onszelf. Het is altijd tweeledig. Altijd. Het is altijd gelijkwaardig en tweeledig. Want anders was er iemand anders in die situatie. Ja?
Mm-hmm. Ja.
Kan je er wat mee?
Ja.
Oké. Okay.
Ik ga ermee aan de slag en wanneer kom ik dan een keer bij jou terug?
Dat is goed. Dat is goed.
Dankjewel.
Wil jij er nog op ingaan?
Over de gelijkwaardigheid.
Ja.
Dat je het wel gelijkwaardig voelt, maar dat je het toch aantrekt.
Ja, weet je, in deze... op die ego-lagen kunnen we heel erg ongelijkwaardig zijn. Hè? He, dus de types die de neiging hebben om bedweterig te boven te staan, maken per definitie iemand anders klein. He? En iemand die slachtoffer speelt, maken per definitie een ander. Weet je? Dus dat spel is zo. Maar op die andere laag, die laag vanuit ons, als onze pure essentie, is de volledige gelijkwaardigheid en een akkoord, een agreement over de rollen die we op dit moment naar elkaar toe spelen. De een niet beter dan de ander. We hebben elkaar aangetrokken op een resonantie. We spelen het spel in deze vorm voor elkaar. Met totaal agreement. Maar op een andere laag. Dat is boeiend dit. Dus er bestaan geen slachtoffers en daders.
Nee.
Die bestaan niet. We spelen van een gelijkwaardig avontuur met elkaar. En jij hebt alleen een andere rol.
Dus ook geen patiënten.
Nee.
Die zijn er ook niet.
Nee. Nou ja, in ziekenhuistermen natuurlijk wel. Maar
ja.
Het ligt aan wat jij voor definitie bij een patiënt hebt. Ja. Oké. Leuk, hè? Ja, kom maar. Ja. Hoe moeten we nog pauzeren? Hoe moet ook nog? Ik ben zo enthousiast. Ja, het is heel anders. Neem je tijd, hè? Ervaar het plekje, hè? Dit is een bijzonder plekje om even te zitten. Het is de hele belevenis. Als je die belevenis helemaal beleeft, wauw. Trilling.
Ik heb een praktische vraag.
Mm-hmm.
Ik merk dat ik steeds meer contact krijg met de andere laag. Althans, meer opensta en de energie voel van mensen.
Mm-hmm.
Maar wat ik daarin merk, is dat ik vaak mijn projecties voel haken, noem ik het. Dus dat projecties in de buitenwereld proberen te haken op die andere laag van ego of...
Ja.
De bedweterige baas of de moeilijke moeder of wat dan. En ik merk dat ik uiteindelijk kom tot echt voelen op die laag en daar ook kunnen terugleggen.
Mm-hmm.
Maar het kost mij nog steeds zoveel moeite.
Ja. Dit is puur een weerspiegeling van het proces waar jij op dit moment in zit.
Ja.
Het is nog niet volledig geïntegreerd. Je bent nog niet volledig... hoe noem ik dat nou? Gefundeerd in die laag.
Mm-hmm.
En daardoor weerspiegelt de buitenwereld dit. Dus die probeert je terug te trekken, omdat je ook nog zelf op twee benen hikt.
Mm-hmm.
En het is gewoon echt zo dat dit proces naar hier gewoon een tijdje echt inspanning kost.
Ja, want dat was dus praktisch van, ja. Wordt het uiteindelijk...
Ja, uiteindelijk is het zo je ware natuur.
Ja.
Dat je helemaal niet meer op die laag wil functioneren. Dat het gewoon ook echt niet meer interessant is. Dat je het inderdaad zo door die gaat.
Ja.
Dat is, ja. Dit is... Je verliest je interesse voor die laag.
Mm-hmm.
Soort van, hè. Voor de spelletjes, niet voor het leven.
Nee.
Want als ik jouw energie scan, dan heb je ook een hele aardse fysieke energie.
Ja.
Die ook heel erg helend en voedend voor je is. Dus zet dat niet aan de kant.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat je veel sport bijvoorbeeld of veel beweegt. Dat is heel erg goed, veel fysiek bezig bent.
Mm-hmm.
Dat is heel goed, dat hoort bij je. Dus je kan de liefde wel voor het fysieke voelen. Maar voor de nepspelletjes verlies je ze.
Ja.
Want het heeft niks met de realiteit te maken. Het heeft verzinsels, gebakken lucht.
Ja, en ik merk wel dat ik er... Ja, dat klinkt stom, maar dat ik er soms meer last van heb. Dan vroeger, toen ik er niet zo bewust van was op...
Ja, natuurlijk.
Vroeger kon ik het niet duiden en was ik meer in verwarring.
Mm-hmm.
En nu snap ik heel goed wat er gebeurt.
Ja.
Dan vind ik het eigenlijk lastiger.
Ja, wat goed nieuws is, want dat betekent dat je steeds meer stabiliseert op de diepere laag.
Mm-hmm.
Hè? En terwijl je niet makkelijk meer die andere laag ingetrokken wordt, die ego-laag. Dus waar je vroeger bijvoorbeeld, of net als het gros van de mensen, helemaal geen idee hebt dat het een ego-laag is. Dat is gewoon veilige ellende, zeg maar. Hè? Merk je nu, wow, het kan ook anders. Het is ook anders. En dan gaat het lastig worden.
Hmm.
Dit is het moeilijkste punt, is om te switchen.
Ja, het vereist ook wel moed, vind ik.
Zeker, want je kan op een gegeven moment niet meer ontrouw zijn aan jezelf.
Nee, maar ook naar de buitenwereld.
Juist naar de buitenwereld toe.
Hmm.
Want dat betekent dat je buiten je comfortzone moet gaan.
Ja.
Ja, maar ik heb even geen zin in je. Ben ik onaardig.
Hmm.
Ja, maar het voelt niet goed nu om naar het familiefeestje te gaan. Kan het wel?
Ja.
Dit is het vraagt moed om echt trouw te zijn aan jezelf, je eigen pad te volgen.
Mm-hmm. Maar het slijt.
Ja, nou ja, weet je. Kijk, familie zijn van die dingen die blijven in je leven. Maar als ik voor mezelf mag spreken, in mijn leven heb ik totaal geen mensen meer om me heen. Die in die ego-luik functioneren. Ik zie ze helemaal niet meer, die trek ik helemaal niet aan. Behalve dan mijn familie. Ja, gek genoeg begint dat nu ook allemaal te draaien. Ik kreeg zelfs pas een sms van, jeetje, sorry dat ik nooit heb gezien dat ik alles een beetje weerstand had en nu zie ik pas wat je doet.
Ja.
Maar maakt mij niet meer uit wat ze zeggen.
Oké.
Dus het wordt makkelijker omdat je hele wereld gaat veranderen. Je trekt andere mensen aan en oude mensen neem je afscheid van. Dat het gewoon niet meer klopt. Maar dat is oké. Okay. Ja,
en die verdwijnen ook.
Die verdwijnen gewoon. Dat klopt niet meer. Ze hebben niks meer met jou en jij niet meer met hun.
Ja, want
zonder verwijt, hè.
Ik merk dat als ik eenmaal als ik eruit ben, van wat gebeurt er nu? En hè, dat stilstaan, voelen, wat doet het bij mij? En het dan terug kunnen leggen, of in ieder geval aan kunnen kijken. Dan is het heel, dan is het weg. Dus dat geeft me die moed om het soms wel te doen.
Precies, ja. Stap er al heel snel uit.
Ja.
Die beweging heb je dus al ontdekt. Ja, super. Ja, heb er vertrouwen in. Je zit op schema.
Oké. Okay. Kijk maar even in.
Ja.
Oké.
Ja, Eureka. Zullen we alweer thee doen?
Ja.
Staat daar denk ik klaar. Ja.